Hallo, leuk dat je luistert naar de Dingen Duiden podcast. Ik ben Suzanne en iedere week bespreek ik een nieuw onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie, trends en persoonlijke ervaringen. Eigenlijk gewoon alles wat ik interessant vind. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, SoundCloud of een andere podcast app. De show notes van alle afleveringen vind je op mijn blog, suzannedulling.nl. Daar vind je ook andere blogartikelen, mijn nieuwsbrief en de mogelijkheid om mij te steunen via Patreon. Op die manier kan ik steeds meer podcasten en schrijven, want nu doe ik er ook nog verschillende freelance klussen naast. En ik doe namelijk niet aan advertenties. Mocht je vragen, ideeën of feedback hebben, laat het me vooral weten. Je kunt me via mijn website altijd een mailtje sturen of stuur me een DM via Twitter of Instagram. Daar ben ik te vinden als @SuzanneDulling. Dat was het genoeg gepraat. Laten we beginnen. Ja, en vandaag een totaal ander onderwerp dan normaal. Of nou ja, voor mijn gevoel is dit wel wat zweveriger dan de voorgaande onderwerpen die ik heb besproken. Ik ga het namelijk hebben over ayahuasca. En wat dat is, ja, de allereerste keer dat ik ervan hoorde, dacht ik ook, ah ja, wat? Maar na even googlen kwam ik erachter dat het een entheogeen is. En dit is een verzamelnaam voor psychoactieve stoffen die gebruikt worden in een spirituele of religieuze context. Je kunt het ook psychedelische drugs noemen, zoals LSD of paddo's. Maar dat klinkt al snel heel erg negatief. En bovendien wordt ayahuasca en andere entheogenen meestal met een andere reden gebruikt dan paddo's of LSD of andere hard drugs. Want ayahuasca wordt eigenlijk al honderden jaren ritueel gebruikt door indianenstammen in het Amazonegebied. En het wordt gebruikt voor reiniging, voor genezing en als middel om de ziel tijdelijk te bevrijden van het lichamelijke. Of dat wordt zo gezegd. En ayahuasca staat bekend om trauma's te kunnen verwerken en verslavingen te kunnen helen. En het woord ayahuasca komt uit de taal van de Quechua, als ik het goed uitspreek. En het betekent slingerplant van de ziel. En ayahuasca kan met verschillende planten worden gemaakt, maar over het algemeen wordt het gemaakt met een plant die de psychoactieve stof dimethyltryptamine, DMT, bevat. En een liaan, dus een echt uit de jungle, die een MAO-remmer bevat. Want als je DMT losdrinkt, zoals bij de thee van de ayahuasca, want ayahuasca wordt eigenlijk gekookt tot een soort van drankje. En als je losse DMT drinkt, dan wordt de stof in de maag en lever afgebroken door de MAO-enzymen. En MAO-enzymen zijn monoamino-oxidase-enzymen. waardoor de DMT de hersenen niet kan bereiken. Maar de combinatie van die twee stoffen, dus de psychoactieve stof DMT en een MAO-remmer, zorgt ervoor dat het drankje juist wel een sterke psychoactieve werking heeft, omdat de DMT dan dus niet wordt afgebroken in het lichaam. We hebben ook altijd DMT in ons lichaam. Dat is een natuurlijke stof in ons lichaam. Maar je ervaart geen psychoactieve dingen, omdat het ook weer wordt afgebroken. Maar goed, met ayahuasca is dat dus wel het geval. En afhankelijk van hoeveel je ervan drinkt, duurt de ervaring 2 tot 6 uur. En je kunt allerlei kleuren en structuren zien en droomachtige visioenen beleven. En ook word je eigenlijk altijd heel erg misselijk. Ik had dat in ieder geval wel. Ik was echt extreem misselijk. En veel mensen moeten ook regelmatig overgeven. Daar had ik gelukkig zelf minder last van. Nou ja, dat je echt denkt van, waar heeft het over? Ik ga straks vertellen over mijn ervaring met ayahuasca, maar ze zeggen dat ayahuasca eigenlijk je onderbewustzijn naar boven brengt als een soort van deur naar je ziel. En je kunt dus allerlei dingen zien en ervaren die je hebt weggestopt, bewust en onbewust. En dat kunnen emoties zijn, trauma's of bepaalde gedragspatronen. En je kunt ook zelfs loskomen van je eigen ego en bijvoorbeeld voelen als een dier of onderdeel van het universum. En dat overgeven en misselijk zijn, dat hoort er echt bij. En het wordt ook wel gezien als een spirituele reiniging. Dus als je moet overgeven, dan komen er oude dingen uit je lichaam. En het drankje zelf is ook echt heel erg bitter. Echt, ik vond dat echt heel erg vies. Dus dat is sowieso waarschijnlijk niet zo heel erg lekker voor je maag. En ook de na-effecten. Dus als je het hebt gedronken, duurt het 2 tot 6 uur. En ook de na-effecten kunnen nog zelfs tot 8 uur duren. En je moet er ook echt wel van bijkomen. En ze zeggen zelfs dat het dan nog weken kan duren totdat je nog bepaalde inzichten krijgt. Of dromen, dat soort dingen. Gelukkig is ayahuasca niet lichamelijk of geestelijk verslavend. En je kunt er ook niet in vast komen te zitten of zoiets. Dat is echt een mythe sowieso met psychedelische drugs. Dat je kunt blijven hangen in een bad trip. De stof die werkt echt vanzelf uit. En tuurlijk doet het wel iets met je. Dus dat kan wel echt heel erg impact hebben op je leven. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van het gebruik van ayahuasca. Het is een spiritueel ritueel waarbij je inzichten krijgt. En hoe vervelend dat ook kan zijn, ook het overgeven en ook de emoties die je weer kunt herervaren, kan heel vervelend zijn, maar het kan je ook helen. En het kan daardoor ook voor zorgen dat je je leven verandert. Nou, wel wordt ayahuasca afgeraden als je een psychiatrische stoornis hebt of als dit in de familie bij jou voorkomt. Het kan namelijk een stoornis wel verergeren of triggeren. Je moet dus wel geestelijk stabiel zijn. En als het goed is, dan wordt daar ook op gecontroleerd voordat je het gaat gebruiken. Het is belangrijk om ayahuasca onder begeleiding te drinken. Het is geen partydrug of iets dergelijks. En het is ook niet helemaal zonder risico vanwege het overgeven en ja, de angsten die het kan oproepen. Maar als je een ervaren iemand hebt, dat is dan in dit geval een sjamaan, die daar veel ervaring mee heeft, die kan iedereen goed begeleiden. En het drinken van ayahuasca is sowieso echt af te raden zonder begeleiding. Omdat het dus, ja, je weet niet precies wat het met je gaat doen. Dus het is belangrijk om een goede begeleider te hebben. En voor de duidelijkheid, in principe staat ayahuasca op lijst 1 van de opiumwet. En dat houdt in dat het eigenlijk illegaal is. En het wordt gezien als een hard drug. Maar het wordt gedoogd. Maar het is eigenlijk niet toegestaan. En er gold een uitzondering voor de Santo Daime-kerk. De Santo Daime-kerk is een religieuze stroming uit Brazilië, dus ook uit de Amazone-gebieden, waarbij christelijke en traditionele wijsheden worden gecombineerd. En vanwege godsdienstvrijheid mochten zij ayahuasca sinds 2001 ook in Nederland in de kerk tijdens rituelen gebruiken. Maar in maart van dit jaar, 2018, heeft het Amsterdamse Hof ook de Santo Daime-kerk verboden om nog langer sessies te organiseren met ayahuasca. Vanwege het gevaar van ayahuasca en de beperkte controle op de kwaliteit. Dus ja, eigenlijk is het niet toegestaan, maar het wordt dus wel gedaan. En ik denk, als je dit hoort, moet je ook niet gelijk heel erg bang zijn, want het wordt dus al honderden jaren zonder problemen in de Amazone gebruikt. En het is daarom, als je het wil gebruiken, belangrijk om een plek te vinden waar jij je goed bij voelt en waar genoeg controle is op jouw gezondheid. Ik heb zelf ook voor gebruik een hele vragenlijst moeten invullen, waarbij goed werd gekeken of je wel geschikt bent om het te nemen. Nou goed, als je het allemaal zo hoort, het klinkt best wel eng. Psychedelica, verboden dingen. En toen ik er voor het eerst van hoorde, dacht ik dat ik het zelf ook niet ooit zou gaan gebruiken. Ik vond het maar raar en zweverig. En het is dus een hardwork en ik heb echt helemaal niks met hardworks. Ik heb het nog nooit gebruikt, omdat ik er ook echt helemaal geen behoefte aan heb. Maar toen ik in 2015 het bij een tv-programma voorbij zag komen, waarbij filosoof Stine Jensen, een hele nuchtere en intelligente vrouw, het ging gebruiken, werd ik wel heel erg nieuwsgierig. Dit was een documentaire reeks waar zij op zoek gaat naar haarzelf en het onderwerp non-dualiteit onderzoekt. En je ziet haar verder niet de ayahuasca op tv echt nemen. Maar ik denk dat dat beter is, want anders wordt het ook een beetje show tv, zeg maar. Maar zij onderzoekt dus non-dualiteit en het loskomen van je ego en dergelijke. En ja, dat was wel een trigger voor mij om me er zelf ook verder in te verdiepen. En ook in mijn omgeving hoorde ik dat mensen het hadden geprobeerd hadden. En daardoor kwam het eigenlijk nog dichterbij. En ik begon er ook over te lezen en luisteren via verschillende blogs en podcasts. En toen begon het bij mezelf ook wel heel erg te kriebelen van wat zou dit voor mij kunnen betekenen? Is dit iets wat ik zou willen proberen? En ja, het sprak me eigenlijk toch ook wel heel erg aan. Ik werd er wel nieuwsgierig van. En ze zeggen ook wel dat de ayahuasca jou moet roepen. Een moeder ayahuasca roept jou als jij het wil gebruiken. Nou ja, ik weet niet of dat echt zo is, maar blijkbaar begon het me wel steeds meer aan te spreken. En de belangrijkste reden voor mij om het te gaan proberen is om echt wel tot dat diepere zelfinzicht te komen. Ik ben al wel een tijdje bezig met mediteren en met mindfulness. En ik lees best wel veel zelfhulpboeken en dergelijke. Maar dit is natuurlijk echt op een vlak wat je niet helemaal kunt verklaren. Het gaat veel meer op je onderbewustzijn en op spirituele ervaringen. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet ervaren in. En daarnaast ben ik ook wel heel erg bezig met controle, vasthouden, met redelijk perfectionistisch. En ja, met ayahuasca is het dan ook echt zaak om juist een keer de controle helemaal los te laten. Dus ik zag het juist wel echt als een uitdaging, als een manier om echt een keer op een totaal andere manier naar mezelf te gaan kijken. Dus uiteindelijk heb ik besloten om het te gaan doen. Dat was in 2016, februari 2016, dus alweer 2,5 jaar geleden. En toen heb ik het samen met mijn vriend Peter gedaan. En we kozen voor een centrum waar ook een vriend van ons was geweest. En hij had daar goede ervaringen. En dat is Proceswerk in Groningen. En het sprak ons wel heel erg aan. Nou, allereerst omdat we dus iemand kenden die daar was geweest. Maar ook omdat het in het Nederlands is. En geen shamaan uit het buitenland is. Op zich, dat wordt ook heel veel gedaan. Maar dit voelde dan toch iets bekender en iets een minder grote stap. En er zijn overigens heel veel locaties in Nederland waar ayahuasca-rituelen plaatsvinden. Kijk, ja, vooral waar jij je prettig bij voelt. Misschien is dat juist wel een echt een shamaan uit de Amazone. Maar het is wel opletten. Er worden ook steeds meer echt op commerciële manier ayahuasca-rituelen gedaan. Omdat het steeds populairder wordt. En dat zijn dan wel plekken waar heel weinig ervaring is met het begeleiden van mensen. Ja, dus let wel op dat het bij een plek is waar jij je goed bij voelt. En waar het ook veilig wordt gedaan. Dus dat je ook een intake hebt voor het ritueel. En dat er hopelijk ook ervaringen zijn van anderen die je kunt lezen of zien. Van mensen die daar ook zijn geweest. Ik heb daar gelukkig verder geen negatieve ervaringen mee, maar let daar wel mee op. En dan natuurlijk het ayahuasca-ritueel zelf. Het was dus in februari 2016 in Groningen. In Bellingwolde, om precies te zijn. Dat is echt op het platteland. Wel een heel erg fijne, rustige plek. Juist niet in de stad of iets dergelijks. En het was een weekend van vrijdagmiddag tot zondagmiddag, waarbij je twee keer op vrijdagavond en op zaterdagavond dus ayahuasca gaat drinken en een heel ritueel hebt. En een paar dagen van tevoren, voor het weekend, wordt geadviseerd om je ook fysiek voor te bereiden eigenlijk op het ritueel. Dus om geen alcohol en koffie meer te drinken, om je te onthouden van orgasme en ook wat lichter te eten. Dus ook geen oude kaas en dat soort dingen en soja. Het schijnt dat tyramine-rijke voeding, zoals dus in oude kaas en rode wijn ook zit, het schijnt dat dat voor problemen kan zorgen, omdat je een MAO-remmer neemt, wordt tyramine niet meer goed afgebroken en kan dit op gaan stapelen in het lichaam. En hierdoor kan je ook een verhoogde bloeddruk krijgen. Of dit echt zo is, is niet bewezen trouwens, maar goed. Voorkomen is beter dan genezen. Dus als je het gewoon niet eet van tevoren, heb je er in ieder geval geen last van. En ook op vrijdag en zaterdag of op de dagen van het ritueel zelf aten wij ook na de lunch niet meer. Het ritueel begint om 6 uur 's avonds. En het was wel heel erg prettig dat je niet een hele volle buik had. Want de kans is ook best wel groot dat je moet overgeven of dat je misselijk wordt. En ja, dan is het fijn dat je maag in ieder geval niet heel erg vol zit. Maar goed, ik was best wel zenuwachtig en ik zag er wel een beetje tegenop. En we zeiden ook tegen elkaar van tevoren toen we daarheen reden van, nou, als we het gewoon niet zien zitten, als we de mensen niet leuk vinden, als we ons niet prettig voelen of één van ons twee, dan gaan we gewoon samen weer naar huis. Maar daar was gelukkig geen sprake van. Bij aankomst was de sfeer eigenlijk heel erg ontspannen en warm. En we waren met een stuk of 10 mensen die mee gingen doen. En er was een klein voorstelrondje en iedereen die vertelde over zijn of haar reden, waarom ze de ayahuasca zouden willen gebruiken. Sommigen waren voor het eerst en sommigen ook voor de zoveelste keer, tweede, derde, vierde keer. En na een tijdje praten, thee drinken en kregen we ook van de sjamaan Joop. En dat is dan een Nederlandse sjamaan die heel veel jaren geleden allerlei opleidingen of dingen heeft gedaan met een andere sjamaan. En hij gaf een hele uitgebreide uitleg over ayahuasca, wat er allemaal kan gebeuren en dat zij erbij zijn en dergelijke. En we moesten ons gaan omkleden in witte kleren en dat wordt gedaan als onderdeel van het ritueel. Ook om donkere geesten niet aan te trekken, als ik het goed heb begrepen. Maar het is gewoon een onderdeel van het ritueel, de witte kleding. En dan begint dus om 6:00 s'avonds het ritueel. En dat was wel heel erg bijzonder. We zaten in een houten hut eigenlijk. Een ronde houten hut. Best wel groot. Met een brandende houtkachel. Dus echt in the middle of nowhere. En we zaten in een kring. Iedereen had een eigen matje met een kussen en een deken en een emmer. En als we moesten overgeven. En we begonnen dan met liederen zingen en het openen van het ritueel. En daarna werd voor iedereen een drankje ingeschonken. Dat was allereerst het drankje met de Mao-remmer. En een kwartier later dronk je dan ook het drankje met de DMT. Beide drankjes, vooral de DMT, is echt heel erg vies. Echt heel erg goor, een beetje boomschorsachtig. En de eerste keer vond ik het nog meevallen, maar de tweede en derde keer, was echt wel heel erg vies. En gelukkig hadden we van die mandarijnenpartjes die ze ook daarbij hadden liggen. Dus je mocht dan daarna ook gelijk een mandarijntje eten. Dus dat hielp een beetje. Maar goed, daarna ga je weer zitten en gaat de ayahuasca dus werken. En de eerste keer was ik echt best wel gespannen en zat ik een beetje zenuwachtig op mijn matje van gaat het zo gebeuren? Maar wat mij heel erg meeviel en dat is heel erg goed om te weten, dat vond ik in ieder geval heel fijn om te weten, is dat je altijd bewust van jezelf bent. Dus je verdwijnt niet in een soort van diep gat of zo, dat je dan na 6 uur wakker wordt en denkt waar was ik? Je bent gewoon continu aanwezig. Je bent bewust van je omgeving, van jezelf, van anderen. Je zintuigen staan heel erg op scherp. Ik was heel erg bang dat ik helemaal geen controle meer had over mijn lichaam en over mijn gedachten. Of over wat ik zou zeggen of iets dergelijks. Maar dat was helemaal niet het geval. Maar het is wel de bedoeling om je eraan over te geven, letterlijk en figuurlijk. Om op die manier er wel in te komen. Want in het begin probeerde ik heel erg te analyseren van wat ik aan het doen was. Ik ging zitten, liggen, van gaat het nu gebeuren? En dan gebeurt er in het begin nog helemaal niet zo heel veel. Omdat je zelf te vast zit eigenlijk in je controle. Dus dat werd gelukkig later wel beter. En 3 uur later, dus om 6:00 en dan 3 uur later, drink je nog een keer bij de drankjes. Weer eerst de Mao-remmer en dan de DMT. Dan, bij ons was het zo dat dan de samenstelling van de planten ook iets anders was. Waardoor je ervaringen ook wat anders konden zijn, wat intenser. Dat was bij mij ook zeker het geval. Beide keren was het dan de tweede ronde intensiever. En dan nog een keer 3 uur later, dan begint ayahuasca weer uit te werken. En dan sluit je samen het ritueel weer af met gezang en dergelijke. En dan mag iedereen naar bed of daar nog even blijven liggen of wat je zelf wil. Ik was heel erg misselijk na afloop. Beide keren echt, ik kon bijna niet lopen. Ik moest echt naar mijn bed worden bijna getild. En eenmaal liggen ging het wel weer. Maar als ik dan moest opstaan, ik was vooral heel erg misselijk op het einde. En het kan ook nog zo zijn dat na afloop van de ayahuasca, dat je dan nog tot 8 uur lang nog ja, daar effecten van hebt. Peter die had ook zelfs dat hij nog in zijn slaap, dus tijdens het slapen in zijn dromen, nog een weer een soort van ayahuasca ceremonie had. Dus dat kan ook, dat had ik niet, gelukkig. Nou ja, dat was dan dus 2 keer. Dus zaterdag hadden we ontbijt, je mocht wandelen, je mocht gewoon even relaxen eigenlijk. En dan begon op een gegeven moment weer de evaluatie en weer het klaarmaken voor het volgende ritueel. Nou, dat was gelukkig allemaal heel erg ontspannen en veilig en prettig. Iedereen vertelde hele verschillende verhalen over de ervaringen. En ja, dan begon het ritueel weer opnieuw en op zondag hadden we nog ontbijt samen en ging iedereen weer zijn eigen weg. Dus dat was een hele prettige ervaring. Ik vond het niet dwingend of iets dergelijks. Dus de plek was in ieder geval heel erg prettig. En mijn inzichten. Ik denk dat ik het niet had kunnen voelen of ervaren of zien zo zonder ayahuasca. Maar goed, dat is natuurlijk ook logisch omdat het een psychedelica is. En in het begin, wat ik al zei, had ik moeite om mijn analyse en mijn hoofd een beetje los te laten. Bij ieder ding wat ik voelde, dan kreeg ik een beetje, weet ik veel, tinteling in mijn hand of zo. Gewoon omdat ik aan het liggen was waarschijnlijk. En dan ging ik alweer denken van, oh, is dat wat? Wat zou dit kunnen betekenen? Maar pas als je juist alles een beetje probeert los te laten en niet te veel gaat nadenken, maar gewoon er te zijn, ja, dan zijn de ervaringen veel intenser. Dat was voor mij dus ook echt dat was al een les in het leren loslaten. En dat lukte mij ook de tweede avond ook veel beter dan de eerste avond. Omdat je dan beter weet wat je kunt verwachten. Dat je er gewoon bij bent, bewust. Maar ja, dat het een extra dimensie is eigenlijk. Dus niet een andere dimensie, maar het geeft nog een extra laag op de realiteit. Dus ik wist veel beter wat ik kon verwachten. Dus daarom was ik ook minder gespannen. En ik had er juist wel zin in de tweede keer. Terwijl ik de eerste keer heel erg zenuwachtig was. En de ayahuasca kan op hele verschillende manieren werken. Dat is heel persoonlijk. Voor iedereen is het anders. Maar ook elke keer is anders. En voor de een is het heel, heel visueel. En voor de ander juist heel emotioneel. Er waren ook mensen die gingen praten met hun overleden familieleden of die hun geboorte opnieuw gingen beleven omdat dat een traumatische ervaring was geweest. Voor mij was het vooral emotioneel en dat voelde ik dan heel sterk, de emoties en de gevoelens. Voor mij was het vooral dat ik de eerste avond een soort van greep op mijn keel had. Ik voelde me heel erg beklemd en gestikt. En ik kon niet zo goed verklaren waar dat vandaan kwam. En pas op de tweede avond kwam ik erachter wat het was. Het was eigenlijk dat ik mezelf aan het verstikken was met negatieve gedachten over mezelf, met controle willen houden, met willen voldoen aan een bepaald plaatje. En toen ik dat inzag, dus dat het uit mezelf kwam, die verstikking, kon ik ook loskomen uit die wurggreep en voelde ik heel veel liefde en verbondenheid met mezelf. En ik zag ook mijn moeder en mijn oma, dus haar moeder, zag ik voor me als een soort van vrouwelijke oerkracht. En ja, dat gaf mij heel veel vertrouwen in dat ik op mijn intuïtie mag vertrouwen en minder rationeel altijd hoef te zijn of altijd controle en perfect willen zijn, zeg maar. En op een gegeven moment voelde ik ook de grond en die was best wel koud. En dat associeerde ik dan met de dood. Maar dat voelde juist heel erg vertrouwd en ook heel erg rustig. Dus ik ook een soort van alles is met elkaar verbonden en het is oké om straks ook te overlijden. Dat klinkt allemaal een beetje vaag en zweverig. Het is niet echt te omschrijven allemaal in woorden. Maar bij mij was het dus heel erg op dat gevoelsvlak en op het positieve eigenlijk van rust en vertrouwen en intuïtie. En veel minder op het rationele. En natuurlijk zit het sowieso niet op het rationele. Dat is ook eigenlijk natuurlijk de vraag. hoe kun je die dingen verklaren die je voelt en die je ziet? Is dat nou ja, een soort van waarheid? Sommige mensen die zagen ook echt overleden familieleden en daarmee konden ze praten. En ja, de vraag is van nou, hebben ze die dan echt gezien als een soort van geesten of iets in die trant? Sommigen die geloven daar wel in. Ik geloof daar niet zo heel erg zeer in eigenlijk. Maar het kan wel heel erg helpen om dingen af te kunnen sluiten, om trauma's te kunnen helen, om meer zelfinzicht te krijgen. En ja, dat is waarvoor je het doet, denk ik. Of het nou echt waar is of niet. En ja, als je hoeft niet extreem spiritueel te zijn om zoiets als ayahuasca te gebruiken. Ik ben zelf ook best wel nuchter en ik geloof ook niet heel erg in hele spirituele zaken eigenlijk. Maar ja, sommige dingen zitten wel in je gevoel en in je emotie of in bepaalde gedragspatronen. En zoiets als ayahuasca, net zoals als meditatie en ja, dieper in jezelf graven eigenlijk, kunnen wel helpen om je antwoorden te geven. En ja, daar is denk ik niks mis mee. Zolang je het maar niet als een soort van ja, uitvlucht of als de enige manier om antwoorden te zoeken gebruikt. Ik denk dat er mensen zijn die elke keer weer ayahuasca willen gebruiken voor een bijzondere ervaring. Maar dat, ja, daar geloof ik dan ook weer niet echt in. Ik denk dat je het echt moet gebruiken op het moment dat jij denkt van nou, ik heb er behoefte aan om ja, mezelf op een andere manier te ontdekken. En ja, als je ervoor open staat, is het echt een hele bijzondere ervaring. En ik ga nog een keer het boek van Michael Pollan lezen. Hij heeft een boek uitgebracht op het gebied van psychedelica. Heel wetenschappelijk, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. En wat ook wel heel erg leuk is, en dat is ook de reden van deze podcast, of de aanleiding dat ik er weer over aan het nadenken ben, is dat ik ben gevraagd voor een interview in Psychologie Magazine. En daar had ik laatst een interview en daarna ook een fotoshoot van. En het interview komt in december 2018 uit, dus in het blad. En dat gaat over spirituele ervaringen. En bij mij gaat het dus over mijn ervaring met ayahuasca. Dus dat komt binnenkort dus uit. En dat zette me eigenlijk ook weer heel erg aan het denken van oeh, het begint toch ook wel weer te kriebelen om het misschien toch weer een keer te gaan doen. Dus wie weet. Ik heb er ook een artikel over geschreven op mijn blog. Dat heet Mijn eerste ervaring met ayahuasca. Daar staat het ook, wat ik nu heb uitgelegd, staat het ook nog wat uitgebreider beschreven. En ja, dan kun je ook even naar de website van proceswerk en dergelijke. Dus ja, als je het interessant vindt, lees dat ook. En als je er helemaal niks mee hebt, vind ik het ook echt meer dan prima. Ik snap het ook helemaal dat je hier niks mee hebt. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat je het niet echt moet zien als een drug. En dat vind ik wel heel erg jammer, dat het gezien wordt als iets gevaarlijks en dergelijke. Zolang het onder goede begeleiding wordt gedaan, is het ook echt, heeft het ook echt het doel om dat op een spirituele manier te doen. En ja, kan het je ook heel veel ja, bijzondere en interessante inzichten geven. Dus dat is ja, mijn ervaring en visie op ayahuasca. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren, deze spirituele aflevering van Dingen Duiden. Mocht je nog vragen, feedback, tips, adviezen hebben voor mij, laat het me vooral weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen op suzannedullink.nl of via mijn Twitter of Instagram. Daar heet ik @suzannedullink. Verder vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dat kan via iTunes, SoundCloud, Stitcher, Overcast, zoveel mogelijk podcast apps. Je vindt hem vast wel ergens. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei!